Over een paar uur ligt het wat bloot. Het rottende, stinkende onland dat niet voor niets voor het einde van de wereld wordt aangezien, waarin je geen stap kunt zetten zonder er tot je liezen in weg te zinken. En waarop bij eb vooral de lage soorten achterblijven. Kwallen, slakken, kreeftjes en krabbetjes. Schielijk schieten ze weg. De brug wordt ingehaald. De motoren maken donkere geluiden, zwaar en methodisch, alsof ze zich voorbereiden op een lange, zware tocht, bij voorbaat vermoeid. De boot haalt zijn kont uit de haven, draait een slag, waarna hij traag slingerend langs prikken en boeien in drie kwartier naar het eiland zal varen. Vanaf de omgang kijk ik langs de reling naar beneden. Het water is donker als in het kanaal voor onze ouderlijke huizen. Vroeger zwommen we onder de boten door naar de overkant. Ik zou bang zijn geweest dat dit schip daar net te groot voor zou zijn, iets te diep zou liggen. Ari niet, die lag er al in als ik nog stond te twijfelen. Terug op het restauratiedek zie ik een ouder echtpaar bij Ari staan. De man glimlacht zieloos, een hand aan een rolkoffer. De vrouw heeft zich voorovergebogen en kijkt Ari van dichtbij stralend aan, die slapjes in zijn rolstoel zit, het hoofd tussen de schouders, de armen werkeloos in zijn schoot, de ogen groot en onbewogen. Vind je het leuk op de boot? De vrouw praat hard. Ja, vind je het leuk? Ga je lekker een eindje varen? Ik haat het toontje dat tegen Ari aangeslagen wordt, alsof hij een idioot is, een debiel. Al betrap ik mezelf er ook wel eens op dat ik met een hoge stem tegen hem praat, in zinnen die geen vragen zijn, maar toch met vraagtekens worden afgesloten, die keuzes veronderstellen die niet bestaan. Zal ik je hier neerzetten? Eten we zo een boterham? We moeten oppassen. Niet iedereen krijgt een diagnose die de spijker op zijn kop slaat. De dokters zeggen dat hij niets meer meekrijgt, zoals ze dat ook over mijn vader zeiden toen ze hem in een kunstmatige coma hadden gebracht en aangesloten op een beademingsapparaat, en wat ik toen al niet volledig geloofde. Dat Ari niet kan communiceren met zijn ogen betekent niet automatisch dat hij het niet probeert. Wie weet zit er in de diepte van het gehandicapte vlees nog wel een mens verstopt, geestelijk min of meer intact, die de hele dag wanhopig onze aandacht probeert te trekken. Ik moet kuchen, anders merken ze me niet op. De vrouw schrikt alsof ik haar ergens op betrap. Ach, u bent er, zegt ze. En ze gaat rechtop staan. U bent er ook. Ari beweegt zijn hoofd van links naar rechts, langzaam heen en weer, bijna wiegend, en maakt tussendoor telkens een smakgeluidje. Hij zat hier zo alleen, zegt ze. We zagen hem zo zitten en ik dacht, ik maak even een praatje. Ik zeg toch iets tegen hem. Ja, zeg ik. Ik zag het. Leuk. Ja, leuk, zegt ze. Of leuk. Je kunt natuurlijk aan elkaar voorbij gaan, maar ik weet het niet, zegt ze. Opeens een beetje verward lijkt het, zoals haar blik een paar keer snel tussen Ari en mij op en neer laat gaan. Weet u, ik dacht dat u een begeleider was of... Hoe noem je zo iemand? Een verzorger. Maar nu ik u zo zie, denk ik ineens dat we wel eens familie zouden kunnen zijn. Het gaat me eigenlijk helemaal niet aan, zegt ze. Een hand op haar borst. We zijn neven, zeg ik. Dubbele neven. Onze vaders waren broers en onze moeders waren zussen. Zo zit dat. Genetisch zijn we dus bijna broers, zo goed als broers. Soms, als ik over Ari en mij vertel, trekken mensen een gezicht alsof ik iets smerigs heb gezegd. Alsof ik hun bijna terloops over inteelt of incest heb verteld. En duurt het een paar minuten voor het kwartje valt. Voor ons is het niet ongewoon. Bij ons kwamen zulke constructies wel vaker voor. Het was een jong dorp van kanalengravers. Even oud dus als het kanaal zelf, in onze kindertijd hooguit een eeuw. Er woonden nog niet zoveel families en er was maar een deel van het juiste geloof.